Een hele goede morgen. We zijn weer bij elkaar op zondagmorgen. Een voorrecht om dat te kunnen doen, te mogen doen, in vrijheid te kunnen doen, in een bepaalde gezondheid te kunnen doen. Om dat te kunnen doen met de Bijbel in onze eigen taal. Alleen al als je daarover nadenkt, over dit soort punten, zijn wij zeer bevoorrechte mensen. Vanochtend richten we ons op twee schriftgedeelten, namelijk Psalm 111 en in Matteüs gaan we een stukje lezen. Het eerste gedeelte is dan uit Psalm 111, het boek der psalmen, ongeveer in het midden van uw Bijbel. Zo beter? Denk je? Zit in de microfoon. Dan zou die zo beter moeten gaan. Dat beaamt u. Oké. Psalm 111. En daar staat boven: Halleluja. Nou, dat kunnen we ook zeggen, halleluja. Maar de vraag is, waarom zegt de psalmist halleluja? Laten we kijken. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Ze worden onderzocht door allen die daar vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk door hun het erfelijk bezit van de heidevolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Ze worden ondersteund voor eeuwig en voor altijd, want ze zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die daarnaar handelen, hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Tot zover de schriftlezing uit Psalm 111 en uit het Oude Testament. Dan neem ik u ook mee naar het Nieuwe Testament, zoals ik u al zei, naar het Bijbelboek Matteüs. De Evangelie naar Matteüs. En dan neem ik u mee naar hoofdstuk 25. Dan zitten we in een lange redevoering van Jezus over de toekomst. Dat begint al in hoofdstuk 24 en dat gaat dan zo door naar 25. En nadat hij Jezus heeft verteld over de gelijkenis van 5 wijze meisjes en 5 minder wijze meisjes, dat zeg ik netjes, hè? Dan gaan wij daarna naar het onderwijs van Jezus luisteren over de talenten. En dan zegt Jezus het volgende. Want het is, dat gaat dan over het koninkrijk, maar het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg, groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En hij zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet hebt gestrooid. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Aldus het onderwijs van Jezus. Tot zover de 2e en laatste schriftlezing. Gemeente, we beginnen bij Psalm 111. De tekst die ik daar gekozen heb als centraal punt eigenlijk voor de prediking is de laatste zin van die psalm. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die daarnaar handelen hebben een goed inzicht. Psalm 111, het boek van de psalmen. Wellicht dat u het weet, misschien ook niet. Het boek van de psalmen richt je in 5 delen. En het 5e deel dat begint bij psalm 107. Want in de overgang van psalm 106 naar psalm 107, dan komt daar een tekstgedeelte naar voren waarin ook de lof weer geprezen wordt voor de God van Israël. En dan kom je dus in psalm 111, wat dus deel uitmaakt van dat 5e deel... En psalm 111 maakt weer uit, een deel uit van een serie van 7 psalmen, 111 tot en met 117. De zogenaamde Halleluja-psalmen. Dat zijn psalmen die specifiek gemaakt zijn om de Heer te loven en te prijzen. Halleluja-psalmen. Lofpsalmen. En als u dan weet dat u in de Bijbel, als er staat dat we de Heer gaan loven en prijzen, dan is daar altijd een reden aan gekoppeld. Loof de Heere, want hij is goed. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En ga zo maar door. Steeds wordt er een reden gegeven waarom de Heer te loven en te prijzen is. En zo is dat ook bij deze psalmist. Die heeft redenen om de Heer te loven en te prijzen en halleluja te roepen. En hij heeft zijn best gedaan om deze psalm te maken. Hoe weet ik dat hij zijn best heeft gedaan? Dat weet ik door de manier waarop hij het heeft gedaan. Namelijk in acrostigonvorm. Acrostigonvorm. Dat wil zeggen, de dichter heeft de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet gebruikt om de psalm samen te stellen. Dus de eerste regel, dat is dan de Alef, en dan de tweede regel de Beet, de Gimel, de Dalet, het Zayin, en zo gaat het verder. Het hele alfabet heeft hij gebruikt om de psalm te maken. Alle letters die hij maar beschikbaar had, wilde hij gebruiken om de Heer te loven. In de herziene statenvertaling die ik hier voor me heb en waar ik zojuist dus uit gelezen heb, daar worden die Hebreeuwse letters ook gelijk achtergezet. En dat is ook bij psalm 112 het geval, maar dat terzijde. Kortom, de psalmist heeft zijn best gedaan om er iets moois van te maken. En er is natuurlijk de vraag, wat heeft hij daar dan neergezet? Wat zijn redenen voor de psalmist om te zeggen, de Heer is het waard om te loven en te prijzen? En hij heeft dat gedaan aan de hand van twee dingen. Aan de ene kant heeft hij gekeken naar de daden van God, zijn werken, wat hij doet. En het tweede waar hij naar gekeken heeft is, wie is God? Hoe ziet zijn hart, zijn wezen, zijn karakter eruit? En ook daar heeft hij een aantal dingen in zijn psalm over verwerkt. Nou, laten we kijken. Psalm 111. Dan vinden we al vrij snel daar iets over gezegd over die werken van de Heere God. Hij zegt dit in vers 2. De werken van de Heere zijn groot. Dan is onmiddellijk de vraag, wat bedoelt hij dan met de werken van de Heere God? Nou, als je het Oude Testament leest over de werken van God, dan worden daar met name twee dingen mee bedoeld. In de eerste plaats, de scheppingswerken van God. Ik weet niet of je daar ooit wel eens wat over nagedacht hebt, maar ik was op een gegeven moment in Drenthe, een paar dagen vakantie. Het was heel donker in de avond. En ik keek naar boven. Wauw. Zo ontzettend veel sterren. Als ik in die donkerte mocht zien. En dat is natuurlijk maar een klein gedeelte van het enorme heelal. Als je dan denkt aan degene die dat gecreëerd heeft, wie moet dat dan wel niet zijn? Als je nadenkt over de dierenwereld, de fauna, de flora, en je ziet de enorme variëteit in vormen, wat een genie die dat heeft bedacht. Heeft u ooit even stilgestaan bij het feit wat u kunt? Als ik tegen deze arm zeg, ga naar links, dan doet hij het. Maar dat is raar. En u kunt mij nu zien. En ik u. En u hoort mij. En als je nagaat hoe dat menselijk leven functioneert, hoe je lichaam functioneert, wie heeft dat bedacht? En ik denk dat we wel eens te weinig stilstaan bij God als schepper. Want dat over die hele wereld miljarden mensen leven die allemaal verschillend zijn. Wie is God dan wel niet? Het is een creator. Het is een wezen onbeschrijfelijk. Met een creativiteit en een macht? Wauw. Onze God. Of nog wat persoonlijker, onze Vader die in de hemel is. En En daar denkt de psalmist over na en hij zegt, halleluja, zo'n God. Het tweede bij het Oude Testament, als het gaat om de werken van de Heere God, is wat de Heere God doet in de geschiedenis. Met name dus in de geschiedenis van Israël. Wat zijn zijn werken daar al niet? Nou, dat zijn er heel veel. En dat begint natuurlijk met Abraham enzovoort. En alles wat daarna volgt, alles wat hij daarna gedaan heeft, ook dat wordt beschouwd als de werken van God. En terugkijkend ziet de psalmist alles wat de Heere God voor Israël gedaan heeft en zegt halleluja. Zo zijn de werken van God groots. Ze worden onderzocht door allen die daar vreugde in vinden, zegt hij in vers 2. En dan gaat dat verder in vers 3. Als er dan staat, die daden zijn vol majesteit en glorie. We hebben dat ook vanochtend verschillende keren gezongen. De glorie van God. Nogmaals, die schepping waar ik het net over had, dat verkondigt, dat laat zien de glorie van God, zijn majesteit. Het is niet zomaar wat. Als je ook een klein beetje over die afstanden nadenkt, dan hebben ze weer iets ontdekt wat weer zoveel miljarden lichtjaren enzovoort verwijderd is. Dat zegt weer iets van die grootsheid van God. En wat zijn wij dan nietig? In dat gigantische heelal. En dan lezen we in vers 4. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Nou, de Heere God heeft heel wat wonderen gedaan. Dus met name, en dan denkt de psalmist aan de wonderen die hij heeft gedaan in de geschiedenis van Israël. En dan denk ik even natuurlijk aan die plagen in Egypte bijvoorbeeld. En dat hij het volk heeft bevrijd enzovoort. Allerlei wonderen die hij in de loop van de tijd gedaan heeft. En dan zegt hij ook dat hij daar blij om is dat de Heere God een gedachtenis daarvoor heeft gemaakt. En wat hij bedoelt is dat de Heere God ingesteld heeft dat er soort gedenkdagen zijn om aan die wonderen terug te denken. Bijvoorbeeld het Pascha-feest. Wat dan jaarlijks terugkomt en wat terug moet denken aan dat wonder van die bevrijding. Hoe de Heere God heeft ingegrepen om dat volk te bevrijden. En de psalmist is blij dat hij daar jaarlijks, de Heere God een gedachtenis heeft, dus een gedenkdag heeft gemaakt, om daar jaarlijks weer bij stil te staan. En toen dacht ik, ja, daar staan wij misschien wel te weinig bij stil. Want wij hebben natuurlijk ook die gedenkdagen. Ook wij mogen met Pinksteren stilstaan bij de uitstorting van Gods geest. En elk jaar hebben we het voorrecht om daar weer even heel goed bij stil te staan. Of moet ik natuurlijk aan Pasen dan denken? Die geweldige opstandingskracht van de Heere God die op die dag juist zo duidelijk wordt dat zelfs de dood overwonnen wordt. Of moet ik denken aan Goede Vrijdag? Als je denkt dat je al je schuld, alle zonde, wat het ook geweest is, in één keer volledig mee afgerekend wordt, dankzij het verzoenend werk van Jezus Christus. Nou, zo heb je dus van die gedenkdagen in het jaar waarin je dankbaar mag zijn, de Heere God die heeft gegeven, om stil te staan bij wat Hij heeft gedaan. We lezen verder in vers 5. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. En natuurlijk denkt de psalmist dan aan het manna wat hij in de woestijn aan het volk Israël heeft gegeven. Maar ook bijvoorbeeld als dan het nieuwe land veroverd mag worden, dan is dat geen karig land wat God aan zijn volk geeft. Het is een land wat omschreven staat als overvloeiende van melk en honing. Dat is het land wat God geeft aan zijn volk. En als je nog even terugdenkt aan het allereerste begin, het paradijs. Karig, alles wat de mens nodig had, ja veel meer dan dat, was in dat paradijs aanwezig. Als de Heere God wat geeft, geeft hij overvloedig. Zo is die namelijk. Zullen we straks ook zien. De Heere God voorziet overvloedig. leert de geschiedenis. En dat het natuurlijk in delen van de wereld momenteel geheel anders is, laten we niet de fout maken om dat aan God toe te schrijven, maar vooral aan de mensheid die heel veel domme dingen heeft gedaan. Maar dat terzijde. En dan in vers 6, waarin staat, hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt. Daar zit dus kracht in die werken. Daar is iets voor nodig om dat tot stand te kunnen brengen. En dan in datzelfde vers 6, dan zegt hij ook, de kracht bekendgemaakt aan zijn volk door in het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. Dat kan dan slaan op het land Israël, wat ze erfelijk in bezit hebben mogen nemen. Ik moest ook even denken van aan die uittocht van Egypte, daar gebeurde iets wonderlijks. Dat die Egyptenaren, die waren zo, door die 10 plagen die geweest waren, zo blij dat het volk eindelijk wegging, want ze wilden dolgraag dat ze weggingen, dat ze al hun sieraden en voorwerpen die waarde hadden, meegaven aan de Israëlieten om toch vooral weg te gaan. Met als gevolg dat ze vol bezittingen van de heidenen weg konden gaan en dat later konden gebruiken. Dat ze dat weer op een verkeerde manier hebben gebruikt, dat laat ik nou maar even weer het midden. Maar de Heere God voorzag op een bepaalde manier voor het volk. Nou, dan hebben we natuurlijk nog in vers 9 de opmerking, hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Nou, die verlossing van Egypte is natuurlijk overduidelijk. Maar u kunt natuurlijk ook denken aan de verlossing in de richterentijd. Als er weer overheersers waren die het volk probeerden op de een of andere manier te beroven enzovoort, dan gaf steeds weer de Heere God een richter om hen van dat soort mensen te bevrijden. En dan weet ik niet wanneer de psalm gemaakt is. Maar als het na de ballingschap is, dan is natuurlijk ook dat wat in de gedachten van de psalmist aanwezig is, dat hij ook hen bevrijd heeft uit de ballingschap. Maar dat is een kwestie van timing van de psalm. Hoe dan ook, de Heere God heeft momenten in het volk waarin hij verlossing duidelijk aangaf. Nou, dan tot slot, dan heeft hij ook nog iets bijzonders gedaan in vers 9. Dan lezen we dat verder. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Heeft u zich dat ooit gerealiseerd? Dat een almachtig, geweldig grote God bereid is om een verbond aan te gaan met lilliputters. Want dat zijn we. Even om de vergelijking te maken dan. Hè? Dat de Heere God bereid is om te zeggen, ik maak afspraken met mensen. Waarom in de vrede zou hij dat doen? Het is God. Maar die is bereid om toch afspraken te maken met zijn schepselen. En zich daaraan te houden. Wonderlijk. En dat alles heeft dan die psalmist opgesomd in deze psalm. En dan zegt hij op grond daarvan, de Heer is het waard om te loven en te prijzen. Halleluja. Kijk maar om al die redenen. Nou is dat natuurlijk een beetje terugkijken, dat je zegt, ja, dat doet die psalmist. Oké. Maar in wezen natuurlijk, alles wat hij opsomt, daar kunnen ook wij de Heere voor loven en prijzen. Want dat is ook dankzij het volk Israël uiteindelijk, dat dat natuurlijk verder gaat. Dat er uiteindelijk de Messias uit voortgekomen is. En dat wij daar dankbaar van mogen zijn, dat we dat mogen weten van wat hij voor ons heeft betekend. En nu nog betekent. En gaat betekenen. En diezelfde God heeft door die geschiedenis heen, ook na de hemelvaart van Jezus, heeft gezorgd dat zijn gemeente ontstaan is. En heeft u ooit gerealiseerd, zich beseft, hoe bijzonder het is dat we nu, 2000 jaar verder, over vrijwel de hele aardoppervlakte, de gemeente van de Heer hebben? Hij heeft zijn gemeente doen ontstaan en heeft het 2000 jaar bewaard. Ja, zelfs in Boskoop. Dat is de God die wij dienen. de God die zo groot is, dat hij op deze manier werkt? Of moet ik de oudste van deze gemeente vragen om even hier te komen staan en te zeggen dat ik ga vragen aan hen, wat heeft God in de geschiedenis van deze gemeente aan grote dingen gedaan? Hoe lang zouden we dan even moeten pauzeren om daarnaar te luisteren? Of moet ik nog even een stapje dichter bij u komen en u persoonlijk vragen, wat heeft God in uw leven tot nu toe gedaan aan bijzonders? Laat ik dan de gewone dingen maar even vergeten. Hoeveel tijd hebben we dan nodig? Realiseren we ons, mensen, wat een actief God wij dienen en kennen, die voortdurend bezig is om te zorgen dat zijn heilsplan uitgevoerd wordt, zodat uiteindelijk bij de terugkomst van Jezus Christus er een fantastische situatie ontstaat die ik u vorige keer vanuit het boek Openbaring heb gepredikt. Zo is onze God. En als de psalmist halleluja zegt, nou dan kunnen wij zeker halleluja zeggen. Want wij hebben nog veel meer om terug te kijken wat God inmiddels allemaal gedaan heeft. En dan praten we alleen nog maar over de daden van God. Dan heb ik nog geen letter gesproken over wie die is. Want dat is het tweede aspect wat de psalmist naar voren haalt. Laten we daar ook nog even bij stilstaan. Wat zegt de psalmist over het karakter, het wezen van wie God is? Nou, kijkt u maar mee in vers 3. Zijn gerechtigheid, schrijft de psalmist, houdt voor eeuwig stand. God is een God van rechtvaardigheid. Het is een rechtvaardige God. Nou, hoor je dat zo vaak, en het is vaak zo clichévormig. Maar als je een beetje nadenkt over andere goden die er in deze op deze planeet worden aanbeden, die zijn vaak heel niet rechtvaardig. Maar bij God viert het recht hoogtij. Er mag geen onrecht plaatsvinden. In de hele kosmos niet. Omdat God de norm is. En hij is rechtvaardig. En als er dus wel onrecht plaatsvindt, en dat gebeurt op deze planeet, en daar kunt u wellicht in uw eigen leven ook over meepraten, dan komt er een moment dat Jezus Christus als rechter terugkomt en de zaak recht maakt. Want het zal nooit zo zijn dat in eeuwigheid er onrecht zal zijn. Dat past namelijk niet bij God. Hij laat het tijdelijk toe in het kader van zijn heilsplan. Maar recht zegeviert omdat God overwinnaar is. Het is een wezenskenmerk van God. In vers 4. De Heere is genadig en barmhartig. Hij vergeeft. Hij is liefdevol. Zijn hart is vol liefde. Hoeveel wrede goden zijn er niet? Maar niet onze God. Wij kennen God als liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Hij heeft altijd het goede met mensen voor. Dat is onze God. Onze Vader die in de hemel is. Zo is die. In vers 7. Zijn handelen, de werken van zijn handen, zijn waarheid en recht. Hij is een waarachtig en oprecht God. Zijn bevelen zijn betrouwbaar. Hij is dus een trouw God. Ook in vers 5 zagen we dat. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. God is een God van trouw. Als hij ja zegt, is het ja. Als hij iets belooft, doet hij het. Voor ons is dat vaak een bepaald logisch. Van ja, natuurlijk doet hij dat. Ja, maar zo logisch is het niet. Kijk maar naar allerlei andere goden die mensen dienen. Dat zit totaal anders in elkaar. Maar onze God is wel zo. Hij is rechtvaardig, hij is genadig, hij is barmhartig, hij is liefdevol, hij is trouw, hij is oprecht, hij is waarachtig. Dat zijn wezenskenmerken van God. En dan in vers 9 wordt dat afgerond. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. Heiligheid, zuiverheid, puurheid, zonder enige vorm van zonde is God. Ziet u wat de psalmist gedaan heeft? Hij kijkt naar Gods daden, hij kijkt naar Gods wezen en begint de psalm met halleluja. Als je dat doorhebt, hoe geweldig groot God is en wat een fantastisch hart hij heeft, dan snap je de tekst van de prediking vanochtend, waarin zo mooi staat: de vreze des Heren is het begin van wijsheid. En dan is dus die vreze, is dan niet het bang zijn voor God, maar het ontzag hebben voor God. Voor wat hij doet, wat hij kan en voor wie hij is. Het juiste perspectief op wie God is. Als je dat hebt, ben je een wijs mens. En als je daarnaar handelt, heb je een geweldig leven. Hoe dat er verder ook uitziet. Maar je wandelt op de juiste wijze met God. En nu zou ik amen kunnen zeggen, want er hebben we al een heleboel mooie dingen gezien en gehoord vanochtend. Maar u weet dat ik ook Matteüs 25 nog gelezen heb. En de vraag is nu, spannend, waarom heeft hij nog Matteüs 25 gelezen? Wat is nou de link tussen Psalm 111 en Matteüs 25? Gaat u vertellen. De Heer heeft het, dus ik zei het u al, gaat om een redenvoering over de toekomst. Die gelijkenis van die vijf meisjes, de vijf wat slim en de ander wat minder slim. En dat gaat allemaal over voorbereiding. Voorbereiding op de terugkomst van Jezus. Daar gaat die hele gelijkenis over. En dan vertelt hij nog een gelijkenis. Dat gaat over die Heer die weggaat. Opvallend is trouwens dat hij zegt dat die Heer voor langere tijd weggaat. Dat betekent dat de Heer zelf al wist dat hij voor langere tijd weg zou zijn. Want hij betrekt het hier wel degelijk op zichzelf. Dat even terzijde. Die Heer gaat dus weg. En dan heeft hij slaven. En dan worden hier drie voorbeelden gegeven. Dan worden talenten gegeven. Een talent is een enorme hoeveelheid geld. In Nederlands gesproken miljoenen euro's. Veel geld. De een krijgt er dan 10 mee. 10 van die talenten. Dan 5 en dan eentje die er 1 krijgt. Hè, als voorbeeld. Die 5 die maakt er 10 van. Die verdubbelt het. En dan is er iemand die heeft er 2. En die blijkt het ook te verdubbelen. Nou heb ik u net iets over de Heere God verteld. Dat hij rechtvaardig is. Is het u niet opgevallen dat de beloning van degene die 10 talenten uiteindelijk heeft, exact dezelfde beloning is als degene die van 2 4 heeft gemaakt? Het is bij beide een verdubbeling. Dit leert u dus onmiddellijk dat iemand die zeer getalenteerd is, veel moet doen om uiteindelijk die beloning en die goedkeuring als het ware van de Heer te krijgen. En iemand die veel minder getalenteerd is, niet het onmogelijke te doen om ook zo'n beloning te krijgen, maar gewoon te doen wat hij kan doen. En krijgt exact dezelfde beloning. Want God is rechtvaardig. Vraagt nooit het onmogelijke. Maar vraagt van iemand het mogelijke. Dat wat u aan talenten heeft, zijn enig verzoek is, zet dat in. En of dat nou veel is aan talenten wat u heeft, of gewoon een stukje minder, dat maakt dus niets, maar dan ook niets uit in Gods ogen. Het gaat erom, wat u heeft, gebruik dat. Dan heb je nog die ene slaaf. Die verborg dat geld in de grond. Dat is niet raar. In die tijd was dat een goede mogelijkheid om iets veilig op te bergen. Was op zich niet verkeerd. Wat verkeerd is, is het perspectief wat hij had van zijn heer. Die vond hij wreed, hard. Had daar zo zijn redenen voor. Maar wat mij onmiddellijk opvalt is dat die andere twee slaven dat perspectief duidelijk niet hadden. Want die gingen direct aan de slag. Deze slaaf maakt twee fouten. Eén, als slaaf had hij de opdracht moeten volvoeren om aan de slag te gaan. Want zijn heer had dat gezegd. En een slaaf moet doen wat er gezegd wordt. Punt. Maar dat doet hij niet. Hij is ongehoorzaam. En het tweede wat hij fout doet is, hij is lui. Want hij had tenminste ervoor kunnen zorgen dat er rente op dat geld zou zijn gekomen bij bankiers. Maar zelfs die moeite heeft hij niet genomen. Hij heeft het alleen maar in de grond gestopt en heeft gedacht, ik geef het terug aan meneer, kan er niks verkeerd zijn, ik heb wat ik gekregen heb, dat geef ik weer terug, gaat niks fout, klaar ben ik weer. Maar je ziet hoe de Heer daarover denkt. Het is ongehoorzaamheid en luiheid. En het wordt op niet geringe wijze bestraft. En nou de link naar Psalm 111. De reden waarom die derde slaaf het niet goed deed, was een verkeerd perspectief op God. Op zijn Heer in dit geval. Nou leg ik de link naar Psalm 111. Hoe is ons perspectief op God? Hoe kijkt u aan tegen uw Vader die in de hemel is? Als dat goed is, als u het met me eens bent, wat een geweldige, grootse, fantastische God wij hebben. Gebruik dan uw talenten. Want daarmee bent u gehoorzaam en bent u actief bezig. En dan die schitterende woorden van de Heer. Dat hij blij is met wat er gebeurd is. Gij goede en trouwe slaaf, ga in de vreugde van uw Heer. En dan zegt hij er nog bij, over weinig bent u gesteld. Maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Want dat ene talent was al een vermogen. Laat staan 2 of 5 talenten. Een kapitaal. Maar de Heer vergelijkt dat met de vreugde die gaat komen als iets nietigs. Hoe geweldig is dus onze toekomst? En als je dat perspectief helder hebt, mensen, gebruik dan je leven zo goed als mogelijk. Ik geef daar nog twee dingetjes bij. Ik moet denken aan een mevrouw in onze gemeente. En die woonde in een huisje. En de huiseigenaar die had ze jaren, gewoon tientallen jaren, en wilde daar graag ook sterven. Maar dat ging niet door, dat feest. Want de eigenaar, die wilde dat huisje, die wilde iets anders met dat huisje doen. En dus moest ze naar een of ander bejaardencentrum of iets dergelijks. En daar zag ze vreselijk tegenop. Het zat altijd zelfstandig gewoond in het huisje. En dat was haar leven. En op een gegeven moment bad ze erover, sprak erover met haar Heer. En de Heer was met haar. En ze verhuisde naar dat centrum. En opeens zag ze wat ze daar kon doen. En in korte tijd speelde ze een rol in die community, in die gemeenschap. Kon ze van over haar Heer vertellen, kon ze studies organiseren en van alles en nog wat. En was ze een zegen voor haar omgeving en tot eer en getuigenis van haar Heer al daar. Wat ik dus eenvoudigweg zeg is, de omstandigheid waarin je bent, denk even ook aan Jozef zoals hij dat deed in de gevangenis, waar je ook bent, wat je situatie ook is, kijk niet naar het negatieve, maar gebruik het positief onder de leiding van God. Laatste punt, dames, ik heb het tegen u. De heren mogen meeluisteren, maar het hoeft niet. Maar de dames wel graag. Ik heb 22 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs gezeten, met veel plezier. Dat waren klassen, meestal gemengde klassen van jongens en meisjes. Soms af en toe een secretaresseklas, alleen dames. Ik heb één keer een secretaresse gehad waar ook één jongen zat. Maar dat is een ander verhaal. In die onderwijsperiode, dan gaf ik les en dan moesten ze wat leren enzovoort. En dan overhoorde ik dat. En dan stelde ik de vraag. En als ik dat aan een jongen vroeg, dan meestal kreeg ik soms een antwoord. Of dat verschilde nog wel eens. Maar als ik het aan een meisje vroeg, min of meer standaard hetzelfde. Dat weet ik niet. Oké. Maar als je wat langer meegaat in het onderwijs, weet je dat als je dat antwoord krijgt, dan weten ze het wel. En dan stelde ik wat vragen eromheen en natuurlijk, dan kwam het antwoord. Waarom vertel ik dit? Mijn ervaring is, en dan praat ik nu ook over het hbo-onderwijs waar ik nu in bezig ben, daar heb ik wel eens echtparen gehad die dan de lessen volgden. Wie denkt u dat beter scoorde, de man of de vrouw? Dames, ik verzeker u, het waren de dames die hoger scoorden. In vrijwel alle gevallen. Wat ik met deze opmerkingen wil zeggen is, mijn ervaring leert dat met name het vrouwelijk geslacht zichzelf wat onderschat. En dat moet u niet doen. En dat moet u niet doen omdat ik dat zeg, want dat is totaal onbelangrijk. Maar u moet het niet doen omdat de psalmen leert dat ieder mens bijna goddelijk gemaakt is. Dus ook de vrouwen. En de Heere God maakt mensen tot zijn eer. Denk dus niet te min van jezelf. Maar wees jezelf zoals God je bedoeld hebt. Als volledig mens, gecreëerd naar zijn evenbeeld, om tot zijn eer en glorie hier op deze aarde aanwezig te zijn. Dames en heren, uiteraard. Zo, als we dat zien, hoe God ons bedoeld heeft, als we zien hoe God is, mensen, gebruik dan je leven, zolang als je leeft, ten dienste van hem, tot eer van hem, en leef zoals hij het bedoeld heeft. Zodat je uiteindelijk hoort, goede en getrouwe slaaf, ga in tot de vreugde van je Heer. Amen. Halleluja.